Ik wil u vanmorgen meenemen naar Leviticus 23, waar we kunnen lezen over de feesten van de Heere. En ik wil deze morgen in bijzonder stilstaan bij Yom Teruah, oftewel het feest van het geschal. In onze christelijke kringen staat dit feest bekend als het bezuinenfeest. Maar we zullen vanmorgen met elkaar zien dat als je gaat naar de grondtekst, dat daar ja, eigenlijk wat anders staat. En daar zullen we vanochtend ook bij stilstaan. In het Jodendom staat dit feest inmiddels bekend als Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. En met Rosh Hashanah, daar beginnen voor Israël ook de najaarsfeesten. Nou, afgelopen week was het Rosh Hashanah. We zitten nu op de vooravond van Yom Kippur. En die 10 dagen tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur, dat worden binnen het Jodendom de 10 ontzagwekkende dagen genoemd. Dat zijn 10 dagen waar met name religieuze Joden eigenlijk de balans opmaken tussen alle goede en slechte dingen die in het afgelopen jaar zijn gebeurd. En men hoopt in die 10 dagen eigenlijk te komen in het boek des levens dat men daarin geschreven wordt. U kunt zich wel voorstellen dat dit voor heel veel religieuze Joden enorme emotionele dagen zijn. Word ik wel of word ik niet geschreven in het boek des levens? En het is natuurlijk zo geweldig als je als Jood mag ontdekken dat de Heer Jezus de Messias is. Dat Hij het volmaakte lam van God is. Dat Hij betaald heeft voor onze zonden. En dat we met zekerheid mogen zeggen dat we geschreven zijn in het boek des levens. En dat niks ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, zoals Paulus dat ook prachtig in Romeinen 8 laat zien. Dus laten we deze dagen ook gebruiken om ook gericht te bidden voor het Joodse volk, dat velen mogen ontdekken dat juist de Heer Jezus de Messias is. Afijn, we gaan een paar versen met elkaar lezen in Leviticus 23... En nogmaals, we zullen vanochtend met elkaar vooral gaan stilstaan bij dat eerste najaarsfeest. En ik stel daarom ook voor dat we ter inleiding de versen 23 tot en met 25 lezen. Leviticus 23, vers 23 tot en met 25. En ik bereid u alvast een beetje voor dat we vanochtend weer veel gaan bladeren in de Bijbel. En dan lezen we: de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg: in de 7e maand, op de 1e dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door bezuingeschal. Een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. Nou, tot zover. Ja, voordat we hier verder op ingaan, eerst even is het denk ik goed om ons geheugen op te frissen als het gaat om de feesten van de Heere. Hier in Leviticus 23 vinden we 7 feesten van de Heere. Sommigen hebben het over 8 feesten, die rekenen daarbij ook de Sabbat, waar het hoofdstuk mee begint. Maar als je eigenlijk dat hoofdstuk zo doorleest, dan gaat het vooral om 7 feestdagen die hierin centraal staan. 4 voorjaarsfeesten en 3 najaarsfeesten. En ja, per feest, als je gaat kijken naar de betekenis, dan zie je daarin eigenlijk verschillende lagen. Allereerst vertellen deze feesten ons iets over de centrale rol die het gespeeld heeft bij Israël onder het oude verbond. De historische betekenis. Die feesten die speelden een hele belangrijke rol. Het waren belangrijke momenten voor ontmoeting tussen de Heere en zijn volk Israël. Het tweede wat we zien is dat in die feesten natuurlijk een geweldige verwijzing ook ligt naar het werk van de Heer Jezus Christus. Het derde wat we zien is dat er in deze feesten ook geweldige lessen liggen voor ons persoonlijk geestelijk leven. En ik denk dat als je die feesten zo bestudeert, dat het ons vooral ook bepaalt bij de verschillende fasen die je als een gelovige moet doorwandelen. Dat je moet gaan van feest naar feest in je leven. Dat begint met Pesach, Het lam wat sterft voor onze zonden. En dat eindigt uiteindelijk met het loofhuttenfeest. Dat je mag leven en wandelen vanuit die geweldige rust die de Heer Jezus Christus ons wil geven. Dat je mag weten dat je gezegend bent met alle geestelijke zegeningen. En zo zie je dat eigenlijk al die feesten ook iets vertellen over de verschillende fasen die je als gelovige moet doorwandelen. Ook ligt er in de feesten het grote plan van God opgesloten. En als het gaat om Gods plan, dan moeten we bedenken dat deze feesten vooral ons iets vertellen over Gods plan met Israël. Want als je Leviticus 23 zo bestudeert, ja, dan valt het op dat de Heere daar eigenlijk voortdurend zegt: spreek tot de Israëlieten. Dat begint in vers 2, vervolgens lees je het in vers 10, vers 24, vers 34, vers 44. Iedere keer lees je: spreek tot de Israëlieten. In het Hebreeuws staat hier de Benai Israël. Dat wil zoveel zeggen als de zonen van Israël. Zij staan centraal in dit hoofdstuk. De feesten zijn aan hen gegeven. En je ziet dan ook dat eigenlijk in die feesten, ja, dat het ook heel duidelijk is verbonden enerzijds met het volk Israël, maar tegelijkertijd ook met het land Israël. Als je bijvoorbeeld hebt over het feest van de eerstelingen, dan moest men de eerste garven, de eerste opbrengst, moest men brengen naar de tempel. En dat was als beweegoffer, werd dat aangeboden voor de Heere. Het volk mocht dat pas vieren toen men in het land Israël was. Daar mocht men de eerste opbrengst brengen naar de tempel. En daarom zie je ook dat die feesten heel duidelijk verbonden zijn aan Jeruzalem, aan de tempel. Waar het volk ook 3 keer per jaar naartoe moest optrekken. Wat je ook ziet, is dat er bij sommige feesten geofferd moest worden. Denk bijvoorbeeld, we zitten nu op de vooravond van Yom Kippur. Maar bij Yom Kippur moest die hoge priester dat heilige de heilige binnengaan. Dus die feesten zijn ook heel duidelijk verbonden aan de tempeldienst. En als we het dan hebben over Gods plan met Israël, dan zien we dat, ja, vooral ook in die profetische betekenis terugkomen. Als je het hebt over de Sabbat, waar het hoofdstuk mee begint, ja, dan leert de Bijbel dat, ja, God Israël nog in een Sabbatsrust zal brengen. Hebreeën 4, dat er nog een Sabbatsrust voor het volk van God is weggelegd. Wanneer breekt dat aan? Nou, als Israël als volk tot bekering komt, straks in dat Messiaanse Rijk, zal die Sabbatsrust voor Israël aanbreken. Het is geweldig dat wij nu al mogen genieten van die Sabbatsrust, namelijk in de Heer Jezus Christus. Maar voor Israëls volk is dat nog toekomst. Pesach, het wijst ons enerzijds op het lam van God. Maar bij Pesach denkt het volk terug aan die uittocht uit Egypte. En als je het profetisch woord bestudeert, dan zal er in de toekomst nog een grote uittocht plaatsvinden vanuit de volkeren en zal het volk weer terugkeren naar het land. We hebben vandaag de dag te maken met een gedeeltelijke terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël. Maar bedenk dat na de wederkomst van Christus er nog een hele grote terugkeer, waarbij ook die verborgen stammen weer zichtbaar zullen worden, en men zal terugkeren naar het land Israël onder leiding van de Messias. Als je het hebt over het feest van de ongezuurde broden, dan moest het volk alles wat, ja, gezuurd was, moest men uit de huizen wegdoen. En dit feest, dat bepaalt ons, ja, in eerste instantie bij het feit dat Christus ongezuurd is. Zuurdesem is een beeld van zonde. Christus was zonder zonde. Christus is ongezuurd. Het is geweldig dat wij in Christus mogen zijn en dat als God naar ons kijkt, dat hij ons ook eigenlijk als ongezuurd ziet, als zonder zonde. Maar bedenk dat voor Israël als volk er ook nog weer een moment zal komen dat zij heilig en rein, oftewel ongezuurd, voor de Heere zullen komen te staan. Wanneer? Als Israël als volk het lam van God aanvaardt, de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft er ook over in Romeinen 11, vers 26, als hij zegt: dat alle goddeloosheden van Jacob zullen worden afgewenteld. Met andere woorden, ook Israël als volk zal ongezuurd worden. Het feest van de eerstelingen, dat bepaalt ons bij de opstanding van Christus. 1 Korinthe 15, Christus als de eersteling. Maar bedenk dat ook Israël als volk nog vanuit haar dode positie zal gaan opstaan. En we zien nu voor onze ogen gebeuren dat Israël eigenlijk steeds meer alleen komt te staan. Dat er nog een moeilijke tijd zal aanbreken voor Israël als volk. Een tijd van Jacobs benauwdheid. Maar er zal ook een moment komen onder dat volk dat ze zijn naam zullen gaan aanroepen. En Paulus die schrijft daar ook over in Romeinen 11 vers 15. Wat betekent dan hun aanneming, Israëls aanneming, anders dan leven uit de doden? Dus net als de Messias van Israël zal ook het volk nog opstaan, symbolisch gezien, uit hun dode positie. Zij zullen, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? En dan komen we bij het laatste voorjaarsfeest, het Pinksterfeest, oftewel het Wekenfeest, het Joodse Shavuot. En wat gebeurde er, als je daar profetisch gezien naar gaat kijken, dan kom je terecht in Handelingen 2, waar eigenlijk tijdens dat Wekenfeest op de 50ste dag Gods geest werd uitgestort. Wat in Handelingen 2 gebeurde, is een voorvervulling. En als je tot geloof komt, dan mag je nu ook weten dat je verzegeld wordt met de Heilige Geest van de belofte. Efeze 1. Maar bedenk dat in de toekomst op Israël als volk nog een keer Gods geest zal worden uitgestort. Wanneer? Als zij als volk tot bekering komen. We lezen daar onder andere ook over in Zacharia 12... dat straks in Jeruzalem de geest van genade en gebeden uitgestort zal worden op het moment dat Israël zal zien die zij doorstoken hebben. Profetisch. Kortom, in die voorjaarsfeesten zien we dus dat het eigenlijk deels vervuld is in het werk van de Heer Jezus Christus, maar dat het voor Israël als volk nog een profetische betekenis heeft. En dat geldt ook zo voor de najaarsfeesten. We zullen zo meteen zien dat Yom Teruah, dat alles te maken heeft, profetisch gezien, met de dag van de Heer. Dat het alles te maken heeft met de eindtijd. En als we het hebben over de eindtijd, dan moeten we weer bedenken dat Israël als volk Gods uurwerk is. Alle ogen van de profeten met betrekking tot de eindtijd zijn gericht op wat er in het Midden-Oosten gaat gebeuren. Dat is de focus. Als je het hebt over Yom Kippur, dan is dat voor ons als gelovigen in die zin verleden tijd. Wij mogen de Heer Jezus Christus kennen als de grote hoge priester. Maar bedenk dat als Israël als volk tot bekering komt en de Heer Jezus Christus zal terugkeren als de koning der koningen, dat hij ook voor Israël zal terugkeren als de grote hoge priester. En dat ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Dus voor Israël als volk is dat nog toekomst. En natuurlijk mogen we zeggen van de basis is gelegd in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar Israël als volk moet daar nog ja tegen zeggen. En dan tot slot heb je het Loofhuttenfeest. En als je Zacharia 14 bestudeert, dan kun je daar lezen over de wederkomst van Christus. De oprichting van zijn koninkrijk. En dan kun je lezen dat in Zacharia 14, dat straks ook in dat Messiaanse Rijk dat Loofhuttenfeest weer gevierd zal worden. Profetische betekenis is nog niet vervuld, wordt nog vervuld. Wanneer als Christus zal terugkeren naar deze aarde. Nou, ondanks dat die voorjaarsfeesten voor Israël dus nog een profetische betekenis hebben, kunnen we wel zeggen dat ze in Christus vervuld zijn. En wij leven eigenlijk tussen het laatste voorjaarsfeest, dat Pinksterfeest waar Gods geest is uitgestort, en tussen Yom Teruah, wat alles te maken heeft, zo zullen we zo om te zien, met de dag van de Heer. Wij leven eigenlijk tussen die twee feesten in. Als we het hebben over Yom Teruah, dan gaan we weer even terug naar Leviticus 23. Dan lijkt het me goed om daar eerst eens wat over te delen, over die versen die we zojuist gelezen hebben. En laten we die versen, die twee versen, nog een keer met elkaar lezen, of eigenlijk alleen vers 24. Daar staat: spreek tot de Israëlieten en zeg: in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bezuingeschal, een heilige samenkomst. Ja, voor degene die de herziene statenvertaling heeft, daarbij zal opvallen dat die woorden aangekondigd en het woord bezuin schuin gedrukt staat. Valt u dat op? Dat wil zoveel zeggen als dat het er in de grondtekst niet staat. Dus de vertalers hebben dat woord eraan toegevoegd om iets te verduidelijken. Maar in de grondtekst staat het er eigenlijk niet. Dus wat er eigenlijk staat is: gedenkdag door geschal. En voor degene die een statenvertaling heeft, dan zie je dat woord bezuin ook niet terugkomen. Dus als je naar de grondtekst gaat, dan komt dat hele woord shofar, wat bezuin betekent, komt daar niet voor. Wat hier letterlijk staat is sikron teruah, oftewel gedenkdag van geschal. En dat woord teruah, dat kun je vertalen met jubelen, met juichen, met schreeuwen, met geklank, met geschal. Wat in ieder geval moet gebeuren is dat er heel veel geluid gemaakt, heel veel lawaai gemaakt moet worden. Maar dat hoeft dus niet per se te zijn door een bezuin. Daar gaan we nu niet naartoe, maar als je nummer 29 daarnaast legt, dan kun je ook lezen over deze gedenkdag, dan zie je dat daar ook dat woord shofar niet voorkomt. Ook daar, als je de herziene statenvertaling hebt, zie je dat het woord bezuin schuin gedrukt staat. En dan denk ik, maar misschien ben ik te simpel hoor, dat kan ook, dan moet u het maar zeggen, als het er niet staat, zet het er dan ook niet bij, toch? Want wat zie je juist met dit feest, dat er meest uiteenlopende theorieën daaraan gekoppeld worden. Want dan wordt er ineens verwezen naar 1 Thessalonicense 4, waar we ook lezen over een bezuin, bekende hoofdstuk over de opname van de gemeente. En dan volgen er allerlei theorieën van, nou ja, weet je wel, die opname die zal dan wel moeten plaatsvinden op deze dag, op deze gedenkdag, oftewel die nu bekend staat als Rosh Hashanah. En ieder jaar weer zie je allerlei theorieën verschijnen dat men zegt, nou, dit jaar op Rosh Hashanah, of een beetje rondom Rosh Hashanah, nou, dan zal de opname van de gemeente plaatsvinden. Lieve vrienden, je ziet dat het een heel eigen leven is gaan leiden, terwijl als je eigenlijk gaat naar wat er hier staat, kun je dat hele woord shofar niet tegenkomen. Nu is het wel zo dat er in het Jodendom op Rosh Hashanah vandaag de dag inderdaad geblazen wordt op de shofar. Daar kom ik zo meteen nog over te spreken. Maar nogmaals, in Leviticus 23, in heel dat hoofdstuk, kom je dat woord niet tegen. Terwijl als je verderop gaat kijken, zie je deze combinatie wel. Laat het u maar met me mee naar Jozua 6. Jozua 6. Een hele bekend hoofdstuk over de val van Jericho. Jozua 6. Jozua 6 vers 20. En daar lezen we: het volk juichte. Hier wordt een grondwoord gebruikt, ruah, waar dus ook weer teruah van is afgeleid. Het volk juichte toen zij op de bezuinen, de shofar staat hier, bliezen. En het gebeurde zodra het volk het bezuingeschal hoorde. Wat valt u op voor degene die de herziende statenvertaling heeft? Staat het schuin gedrukt? Nee. Dus wat hier staat is shofar. En dan staat er een woord waar het grondwoord ook weer ru'a van is. Waar ook weer teruwa van is afgeleid. Dus hier zie je heel duidelijk die twee woorden terugkomen. Shofar en ru'a, oftewel teruwa. Het bezuingeschal hoorde dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in. Ieder recht voor zich uit en zij namen de stad in. Dus hier zie je heel duidelijk die combinatie, wat inderdaad ook bezuingeschal is. Als we weer teruggaan naar Leviticus, nogmaals, dan kom je die combinatie daar dus niet tegen. Dat hele woord shofar vind je niet. Wat wel interessant is, is dat je de shofar tegenkomt bij Yom Kippur. Als we het hebben over Leviticus 23 en we gaan twee hoofdstukken verder, Leviticus 25, laten we dat ook maar eventjes erbij pakken, Leviticus 25 vers 8. Dan kunnen we lezen over het jubeljaar. En het jubeljaar, dat is dat 50ste jaar. En tijdens dat jaar mocht ook dat land niet bewerkt worden en alles moest weer teruggebracht worden naar de oorspronkelijke eigenaar. Afijn, daar zijn allemaal regels voor. En dan lezen we Leviticus 25 vers 8. Verder moet u voor uzelf 7 sabbatjaren tellen. 7 keer 7 jaar. Zodat de periode van 7 sabbatjaren, 49 jaar, voor u zijn. En dan moet u in de 7e maand, op de 10e dag van de maand, dus dat is op Yom Kippur, bezuingeschal laten klinken. En hier staat shofar teruwa, bezuingeschal. Op de verzoendag moet u de bezuin in heel uw land laten klinken. Dus nogmaals, hè, de 7e maand, de 1e van de maand was Yom Teruwa. 10 dagen later had je Yom Kippur. En men mocht alleen op de bezuin blazen als het jubeljaar was. Dus 1 keer in die 50 jaar blies men op de bezuin en werd dat jubeljaar, jubeljaar werd dus ingeluid op grote verzoendag. Afijn, als we weer teruggaan naar die dag van het geschal, naar Yom Teruwa. Dan zei ik al net dat die dag dus nu bekend staat binnen het Jodendom als Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. En op die dag blaast men op de bezuin. Dus op een gegeven moment is men binnen het Jodendom op die dag op de bezuin gaan blazen. Nou, waar komt dat nou vandaan? Dat is best lastig, maar wat de Tora leert, de eerste 5 boeken van Mozes, is dat er op het begin van iedere maand wel geblazen moest worden op 2 zilveren trompetten. En laten we dat ook maar even opzoeken, dat vinden we in Numeri 10. En dan zal u zometeen een hoop duidelijk worden. In Numeri 10, daar krijgt het volk de opdracht om 2 zilveren trompetten te maken. En er zijn dan allerlei regels voor wanneer men op die trompetten moet blazen. Namelijk als het volk bijeengeroepen moest worden. Of als men ten strijde ging trekken tegen de vijand. Ja, dan moest men blazen op die 2 zilveren trompetten. En dan lezen we vervolgens in vers 10 van Numeri 10. En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u ook op de trompetten. En daar staat het in het Hebreeuws het woord, dat mag u meteen weer vergeten. Maar daar staat in het Hebreeuws Chatzot Tserot. Dus dat is iets heel anders, een heel ander grondwoord dan shofar. Moet u op de trompetten blazen bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Dus aan het begin van iedere maand werd er geblazen op die 2 zilveren trompetten. En van alle maanden was de zevende maand, dus eigenlijk een hele bijzondere maand, een bijzondere dag, want dat was Yom Teruah, die dag van het geschal, wat dus nu bekend staat als Rosh Hashanah. Of er daarnaast op die zevende maand ook geblazen werd op de shofar, dat weten we niet. Want ja, het staat er niet. Vanuit Leviticus 23 kunnen we dat in ieder geval niet opmaken. Wat we wel weten, is dat dat later in de geschiedenis wel werd gedaan. Nou, nu vraagt u zich misschien af van, joh, je maakt er zo'n complex verhaal van, waarom haal je nou nummer 10 aan? Nou, als u nu met me meebladert naar Psalm 81, Psalm 81, dan wordt u een hoop duidelijk. Psalm 81. Psalm 81. En dan lezen we daar in vers 2. En hier herken je eigenlijk ook wel weer deels die woorden van nummer 10 in terug. Zing vrolijk voor God onze kracht. Juich voor de God van Jacob. Hef psalmgezang aan en laat tamboerijn horen. De lieflijke harp met de luit. Blaas op de bazuin, shofar, bij nieuwe maan. Oftewel aan het begin van iedere maand. Bij volle maan, op onze feestdag. Nou, sommigen verwijzen met deze psalm dat er dus ook op de shofar geblazen werd op de eerste van de zevende maand, oftewel de dag van het geschal. In latere traditie heeft men hier in ieder geval aan vastgehouden. En nogmaals, ook vandaag de dag blaast men dus op die dag op de shofar in de synagoge. Maar we vinden hiervoor eigenlijk geen basis in de Torah zelf. En waar het me nu even om gaat, lieve vrienden, is dat het zo belangrijk is dat we zorgvuldig met het woord van God omgaan. Want door een vertaling vanuit Leviticus 23 kun je eigenlijk heel snel op een verkeerd spoor worden gezet. En zie je eigenlijk dat er allerlei dingen aan gehangen worden die eigenlijk niet zijn terug te vinden in het woord van God. En vooral als het gaat om de feesten van de Heere, zie je vandaag de dag dat er een enorme trend is dat men allerlei dingen erbij haalt en daaraan vasthangt wat eigenlijk niet is terug te vinden in het woord van God of wat uit latere tradities van het Jodendom komt. Bijvoorbeeld die 10 onzagwekkende dagen, dat is prachtig, dat is goed om te doen, niks mis mee, maar het is niet terug te vinden in het woord van God. En als je Jesaja 1 erbij pakt, dan zie je ook dat het volk eigenlijk wordt aangeklaagd. En dan zegt de Heer, ik haat uw feesten met heel mijn ziel, ze zijn mij een last, ik ben moe om ze te dragen. Waarom was de Heer moe om ze te dragen? Omdat er allemaal menselijke tradities aan waren toegevoegd. Het waren feesten van mensen geworden en men moest eigenlijk weer terug naar het woord van God, wat God zegt in het woord. En daarom denk ik dat het ook zo'n belangrijke les voor ons is om niet allemaal verstrikt te raken in allerlei menselijke beredeneringen die niet zijn terug te vinden in het woord van God. Er wordt zoveel gespeculeerd in onze dagen over bloedmanen waarop grote gebeurtenissen moeten plaatsvinden. Je vindt allerlei berekeningen over wanneer dan die opname van de gemeente zou moeten plaatsvinden. En ja, lieve vrienden, het is allemaal mooi, het is interessant, maar laten we alsjeblieft nuchter blijven. En ik geloof, naarmate we eigenlijk meer en meer richting die eindtijd gaan, hoe meer er gespeculeerd gaat worden en hoe meer tekenen mensen gaan zien en allerlei dingen daaraan gaan toevoegen. Blijf nuchter, schrijft Paulus aan Timotheus. Dat is eigenlijk ook voor ons, laten we nuchter blijven, vooral als we richting die eindtijd gaan. Vooral in deze tijd van corona, waarin je ook de meest wonderlijke theorieën op internet ziet verschijnen. Zoals reeds gezegd, Yom Teruah bepaalt ons bij de dag van de Heere. En dat zal inderdaad gepaard gaan als die dag van de Heere aanbreekt met heel wat geklank, met heel wat geluid. We leven nu nog in een tijd van God stilzwijgen. En natuurlijk, wij zien als gelovigen de Heere aan het werk. Maar als je met een ongelovige praat of als je met de wetenschap praat, dan zeggen ze, waar is jullie God dan? Nou, God die leert in zijn woord dat er een moment gaat komen, dat hij de draad met deze wereld weer zal gaan oppakken en dat er een einde gaat komen aan God stilzwijgen. En de Heere die zal als eerste gaan spreken door oordelen die nog over deze aarde zullen komen. En dat begint op de dag van de Heere. En die dag van de Heere dat begint met oordelen. En dat zal uiteindelijk eindigen in de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk. Nou, als we gaan naar Zefanja 1, dan kunnen we daar ook lezen over de dag van de Heere. Zefanja 1. Voor Haggai. Zefanja 1. Na Habakuk. Bij mij bladzijde 1490. Maar ik heb een grote herziende staatsvertaling. Zefanja 1. En daar lezen we vanaf vers 14. De grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heere. De held zal daar bitter schreeuwen. Vers 15 van Zefanja 1. Een dag van verborgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. En daar komt het. Een dag van bezuingeschal en krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. En dan gaat het verder, ik zal de mensen benauwden zoals zij zullen als blinden gaan. Dat gaat zo door. Waar we even om gaat is vers 16, daar lezen we een dag van bezuin, geschal staat schuin gedrukt, en geschreeuw. Letterlijk staat hier Yom Shofar Teruah. Hier komen dus die beide woorden weer tegen. Teruah en ook de bezuin, shofar. En hier zien we dat de profetische betekenis daarvan, dat het dus alles te maken heeft met de dag van de Heere. Wat niet de zondag is, dat mag wel duidelijk worden uit deze bewoordingen. Maar wat alles te maken heeft met de eindtijd. Dus als mensen vanuit Leviticus 23 zeggen dat het bezuingeschal waarvan wij hebben gezien dat er eigenlijk geen bezuin staat, maar alleen geschal, dat dat alles te maken heeft met de dag van de Heere, met de eindtijd, dan zeg ik ja en amen. Want we zien ook vanuit Zefanja dat de shofar en ook teruah profetisch gezien daarmee te maken heeft, met de eindtijd, met de dag van de Heere. Maar al die theorieën, al die berekeningen op waar allerlei dingen zouden moeten plaatsvinden, lieve vrienden, dat zijn allemaal menselijke interpretaties. Voelt u die nuance? Ziet u hoe belangrijk het is om het woord te laten spreken waar het ook werkelijk staat en te zwijgen als het er niet staat? Nou, nogmaals, als je het hebt dan over de bezuin, dan in Openbaring. Daar kunnen we bijvoorbeeld lezen in Openbaring 8 tot en met 11, gaan we nu niet meer naartoe, maar over 7 bezuinen die zullen klinken, waarop oordelen zullen plaatsvinden. En dan heb je uiteindelijk die laatste, die 7e bezuin, waarbij uiteindelijk het koninkrijk overgegeven zal worden aan de Heer Jezus Christus. Daar wordt uiteindelijk naar toegewerkt, van lijden naar heerlijkheid. Nou, dat brengt ons tot slot. En daarmee wil ik afsluiten. Natuurlijk ook bij 1 Thessalonicenzen 4. waar we ook kunnen lezen over de bezuin. Laten we daar tot slot nog even naartoe gaan. En ja, dat is het hoofdstuk waar we vooral ook heel erg bepaald worden bij de hoop van de opstanding. En dan lezen we in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen bij hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heren, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heren, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heren zelf zal met het geroep, met de stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij voor altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. En dat vind ik eigenlijk zo mooi, wat Paulus hier ook laat zien. Troost elkaar met deze woorden. Mag ik u, mag ik jou vanmorgen eens vragen, geloof jij, zoals er in vers 14 ook staat, dat de Heer Jezus gestorven en opgestaan is? Geloof je dat? Als je dat gelooft, dan mag je weten dat je met hem zult opstaan. Dan mag je weten, ook die broeders en zusters die reeds ontslapen zijn, gestorven zijn, dat we hen zullen terugzien. En wat een geweldige hoop en wat een geweldige zekerheid is dat. En weet u, dan komt er in maart zo'n virus ons land binnen. Verschrikkelijk virus. En we zien eigenlijk dat het heel onze samenleving en ook ja, ons gemeente zijn aan alle kanten ontwricht. Dan moeten we niet zeggen, ach, hè? Er ligt toch een heerlijke toekomst voor ons. We nemen het allemaal niet zo nauw met die maatregelen. Nee, lieve vrienden, ook als gemeente moeten we onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Naar elkaar toe, maar ook als getuigen naar de wereld om ons heen. Want er wordt meegekeken hoe wij als gemeente, als kerk met die regels omgaan. Belangrijk om dat serieus te nemen. Maar tegelijkertijd mogen we ook een geweldig getuige zijn naar de wereld om ons heen. Zoals dat lied ook zegt, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En weet u, als morgen mij dat coronavirus treft en ik raak besmet, dan zal ik echt wel even moeten slikken. Als ik uiteindelijk kom te overlijden. Ik heb een dochter van 5, een zoontje van 2. Dat is niet makkelijk. Maar tegelijkertijd mag ik ook weten dat hij de dood heeft overwonnen. En dat de dood slechts het begin is van het eeuwige leven met hem. En dat we niet bang hoeven te zijn als we sterven. Maar dat we een geweldige, hoopvolle toekomst met de Heer Jezus Christus tegemoet gaan. Kent u, ken jij dat leven met de Heer Jezus Christus? Ken je die zekerheid? Zo belangrijk. Yom Teruah. Het bepaalt ons bij de laatste fase. Vlak voor de wederkomst van Christus. En de vraag is, bent u, ben jij bereid om hem te ontmoeten? De wereld slaapt door. De wereld feest door. De wereld kan niet verder kijken dan vandaag. Dan het hier en nu. En de vraag deze morgen waar ik mee wil afsluiten is, waar sta jij? Mag je, of weet jij zeker, dat jouw leven al met Christus verborgen is in Gods hand? Amen. Zullen we de Heere danken? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor deze ochtend. Waar we u ook alle eer en lof mochten toezingen. Heer, door het luisteren van de liederen. Heer, dank u wel ook voor uw woord, wat zo enorm rijk is. Maar waar we vanochtend ook weer bij bepaald werden hoe belangrijk het is om ook dicht bij uw woord van de waarheid te blijven. Heer, ik wil u zo bidden, wilt u het zo verder uitwerken in onze harten? Ik wil u zo bidden ook voor in ieder van ons, Heer, dat we dat leven met de Heer Jezus Christus ook mogen kennen. Dat dat onze houvast is in de onzekere tijd waarin we nu leven. Lieve Vader, ik wil u bidden, juist ook voor degenen die getroffen zijn door dat coronavirus. Misschien ook wel familie, vrienden die we kennen. Heer, wilt u hen ook zo zegenen en ook uw rust en vrede geven. En willen bidden dat deze periode ook een tijd mag zijn dat mensen tot nadenken worden gezet. En dat ze ook bepaald worden bij de eindigheid van het leven. Maar dat we hen ook mogen bepalen bij de geweldige toekomst, de geweldige zekerheid die uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook heeft voorbereid. Dank u wel, Heer, daarvoor. We willen ook in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. Als we zien dat daar het virus ook weer flink heeft toegeslagen. Dat ultra-orthodoxe Joden, religieuze Joden nu ook zitten in die 10 dagen waar het maar de vraag is, Heer, of je wordt geschreven in het boek des levens en er zoveel onzekerheid is, dan willen we ook bidden dat juist in die gemeenschappen ook het evangelie mag klinken. Dat Joodse mensen ook bereikt worden met hun Messias, de Heer Jezus Christus. Lieve Vader, ik wil u zo bidden, ook voor in ieder van ons. Wilt u komende week ook weer zo met ons meegaan? Wilt u ons vasthouden? Dicht bij u. En dat we ook deze week ons oog weer gericht mogen houden op de voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. U weet wat een ieder van ons daarin ook nodig heeft. U kent ons persoonlijk, u kent ons hele leven, ons hoofd, ons hart, alles. En willen bidden, Heer, wilt u ons omringen met uw trouw en liefde. En wilt u ons zelf maar vasthouden. Zonder u kunnen we helemaal niks. We prijzen uw grote naam. In Jezus' naam. Amen.